Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Ik mag Marije zeggen.
Ja, tuurlijk.
Ja. En we zijn in Houten. Woon je al lang hier?
6 jaar, zoiets.
6 jaar. Ja. En hiervoor?
Utrecht, Amsterdam.
Amsterdam, ja.
Suriname.
Ja?
Midden van het land, overal eigenlijk.
Ja, want waar kom je oorspronkelijk? Waar ben je geboren?
Ik ben in Breda geboren. Daar heb ik 1 jaar gewoond. Toen daarna in Alphen 5 jaar. Toen in Zeist het meeste deel van mijn leven.
Je bent geestelijk verzorger, is dat de juiste term?
Ja.
Heeft het geloof een belangrijke rol gespeeld al in je jeugd, in je opvoeding?
Ja, het speelde een heel belangrijke rol. Mijn vader was predikant.
Ja.
En wij werden als kinderen gewoon ook daarop aangesproken. Dus er werd al vroeg aan ons gevraagd, wat vind jij er dan van? En ik kreeg op de basisschool al dat ze ook opmerkingen maakte van, ja, maar jij moet altijd op zondag naar de kerk. Dus dat heeft bepaald heel erg van hoe je opgroeit en wat voor gedrag daar dus kennelijk ook bij hoort. Maar vooral van buitenaf kwam vaak de vraag over gedrag.
Ja.
Terwijl van binnen zag ik vooral een bevlogen vader. Een vader die met liefde naar de mensen keek. En dat wilde ik wel graag van hem leren ook.
Mooi. En dan heb je zo'n puberteitperiode. Heb je daar toen nooit getwijfeld? Ook getwijfeld aan het geloof? Of dat je beïnvloedbaar bent dan voor die wereld buiten je, die opmerkingen?
Ik denk dat die opmerkingen vooral toen ik jonger was, pijn deden, moeilijk waren. Maar dat zette me ook heel erg aan het denken van waar geloof ik dan zelf in?
Ja.
Dus juist als tiener ben ik heel veel zelf gaan lezen in de Bijbel. Heel veel dingen gaan opzoeken, met mensen gaan praten. Met mensen die heel anders dachten dan mijn ouders juist gaan praten. Ik was vrienden met meisjes die gothic waren bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
En dat verstevigde juist heel erg mijn geloof.
Ja.
Dat ik dacht, maar er is meer. En daar ontdekte ik en ervaarde ik ook van alles over.
Ja.
Of van.
Ja, want, en dat doe je volgens mij actueel ook. Want ik ken je al een tijdje, zeg maar, van Twitter, zeg maar. En ik ben je gaan volgen. Omdat ik het zo bijzonder vind dat je hebt een hele. Je bent een heel breed georiënteerd en je hebt overal een mening over.
Is dat zo?
waarbij ik verbaasd denk van, oma, dit is niet zomaar een doorsnee predikant die dit zegt. En je bent heel ruimdenkend, zo kom je tenminste bij mij over.
Maar zouden predikanten niet ruimdenkend kunnen zijn?
Ja, nee, dat is waar. Alleen, laat ik zo zeggen. Ik kom uit een protestants nest en ik heb die puberperiode meegemaakt en denk, oh, ik ga me echt helemaal verzetten. De zin daarin ook niet van inzien. En dat was heel dogmatisch. Het moest allemaal zo. Er kon ook heel veel niet, zeg maar. En de tijd zijn is natuurlijk veranderd, maar in jouw tweets, zeg maar, vind ik dat juist zo mooi. Dat je hebt het over de politiek, je hebt het over wat er nu gaande is in de Gazastrook. Maar je hebt ook inclusiviteit en denk, dat vind ik heel mooi.
Ja, maar ik denk dat ik dat dus ook wel voorgeleefd heb gekregen. Onze kerk was juist heel erg gericht op wat heeft deze tijd nodig. Zonder dat je water bij de wijn doet, om maar een Bijbelse uitspraak te gebruiken.
Ja.
Maar wel juist ook die grond biedt van waarop kun je met andere mensen in gesprek zijn. En daarin is het altijd zoeken. Ik geloof is ook een zoeken. Het is nooit dat je precies weet hoe alles zit.
Nee.
En ik denk dat ik dat zoeken vooral heel erg in mijn studententijd heb gedaan. Toen ik religie en levensbeschouwing ging studeren. Dus toen ben ik ook veel gaan onderzoeken over andere godsdiensten. Ik heb 1 jaar in Afrika gewoond. Daar kwam ik heel veel in aanraking met moslims of met mensen die animistisch geloven. Dus veel meer bij witch doctors en zo kwam ik op bezoek. Dat was echt heel heftig. Ik was 18. Maar dat zette me wel heel erg aan denken van waar geloof ik dus zelf in? En wat denk ik dat de wereld nodig heeft? En de wereld heeft absoluut geen veroordeling nodig van mijn kant.
Nee.
Daar ben ik ook helemaal niet toe in staat. En ik denk wel wat de wereld nodig heeft is een luisterend oor en iemand die vanuit liefde kan meedenken.
Ja. Dat is een mooie manier hoe je de wereld in kijkt.
Ja, maar dat is mij dus ook voorgeleefd.
Ja. Dat leeft nu voort in jou.
Ja, dat denk ik wel, ja. Dat hoop ik tenminste. Ik streef het na om zo te kijken. En tegelijkertijd is dat ook een worsteling. Want je hebt de maatschappij vraagt voortdurend dat we ergens een mening over hebben.
Ja.
Terwijl ik dus juist probeer om... ik heb over dingen mening, maar het is niet zo dat ik zeg... en dit is de waarheid, want ik ben juist... Ik probeer in ieder geval wel echt naar mensen te luisteren van... maar wat beweegt je nou? Wat motiveert je? Waarom vind je dit wat jij vindt?
Misschien is een tegengeluid een beter woord.
Dan een mening?
Ja. Ik het zo lees, dan... Je tweet zit ook vaak in een vraag. En niet in een uitroepteken. Dat is mooi. Ja. Maar in deze tijd... zijn er nogal eens mensen die... juist hele radicale meningen hebben. En deze podcast gaat over vragen naar zin natuurlijk. Is er eigenlijk wel tijd voor een vraagteken? En is er wel tijd om naar de binnenkant te kijken? Is er wel tijd om te luisteren naar elkaar?
Ik denk dat als we dat niet meer doen... dat er dan alleen nog maar meer geruzie en gedoe komt.
Ja.
Dus dat we die tijd echt moeten nemen.
Ja.
En ik merk ook als geestelijke zorger nu... als ik de tijd neem om naar mensen te luisteren... dan komt er echt dat binnenste inderdaad boven borrelen.
Mm-hmm.
En dan maken mensen soms heel andere keuzes. En dat is niet dat ik dan zeg... nou, dit lijkt mij een goede keuze voor jou. Maar veel meer dat ze merken van... oh, maar ik heb eigenlijk me heel lang laten bepalen... door de mening van mijn moeder bijvoorbeeld.
Ja.
Of door de mening van mijn vriendin. Wat vind ik nou zelf? Waar kom ik zelf mijn bed voor uit? Wat maakt voor mij de dag de moeite waard? En door daarnaar te luisteren... komen mensen wel meer inderdaad tot hun kern en tot de zin van hun bestaan.
Maar wat ik hoor je ook hele praktische zin noemen. En niet met de hand op de Bijbel van... nou, in de Bijbel staat dit en dit en zo moet je leven. Dus hij is heel eigenlijk in deze tijd aan voorbeelden. Hè? Wat maakt dat je bed uitkomt, hoor ik je zeggen. Dus hij is heel praktisch gemaakt. En is dat niet juist... de moeilijkheid in deze tijd. Vroeger hadden we de kerk of we hadden de staat. Of de dogma's maakten ook dat we wisten van hey, hoe moeten we leven. En dat we dat een beetje ontspoord zijn, kwijt zijn.
Ik denk dat er heel veel mensen van binnen wel heel goed kunnen aanvoelen... wat voor hen van betekenis is.
Mm-hmm.
En ja, we zijn de grote verhalen wel kwijt. En daar zie ik mensen ook heel erg mee worstelen. Van wat is nou het goede om te doen? En als iedereen dat voor zichzelf moet uitzoeken... is dat soms ook echt een opgave. Sommige mensen kunnen dat ook niet. En komen daar dan dus ook niet uit, lopen daarin vast. Dan kan het wel heel fijn zijn als je iemand hebt... en het hoeft niet per se de Bijbel te zijn... maar iemand hebt die met je spiegelt en die met je meeloopt. Dat kan een geestelijke zorg zijn. Maar dat kan net zo goed een vriendin zijn of inderdaad een ouder... aan wie je advies vraagt van hoe pak je dit nou aan?
Ja.
En ik zie de Bijbel ook zeker niet als een boek waarin staat van nou zo en zo moet het. Want daarvoor is de wereld ook te ingewikkeld. Het is juist een boek, wat bestaat natuurlijk uit 66 boeken... van mensen die proberen te leven en te zoeken naar wat het goede is... en proberen te leven met een hogere eeuwigheid... maar met buiten deze tijd geplaatst. En ik denk dat dat het perspectief geeft... tenminste, dat als ik de Bijbel lees, dan geeft dat mij perspectief. Dat we het niet alleen maar om ons hier gaat. Maar dat we deel uitmaken inderdaad van een groter geheel. Ik sta op de schouders van de mensen voor mij. Maar ik hoop ook weer dingen door te geven aan de mensen na mij.
Ja.
En dat maakt het dat het ook wat te relativeren is allemaal. De keuzes die ik maak.
Wat je nu noemt, is dat ook de drijfveer om van je te laten horen. Om dit werk te doen.
Ja.
Want zou je eigen zingeving dan kunnen omschrijven?
Ja, ik hoop heel erg dat ik mensen verder kan helpen... bij het misschien vrede vinden in hun leven... doordat ze een richting hebben en richting hebben kunnen bepalen voor hun leven.
En wat die richting is, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Het is, het liefst zeg maar vanuit jouw idee naar de Bijbel of naar iets groters. Maar dat kan dus ook praktisch zijn. Zo van, wat geeft een soort houvast? Wat geeft nou richting?
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Ja, mooi. Je komt natuurlijk heel veel... met heel veel mensen ben je in gesprek. En in mijn werk vind ik het ook heerlijk om in gesprek te zijn. En verhalen te horen. En sommige verhalen raken mij ook. En denk ik zo, wauw. Dat overkomt jou, denk ik ook. Er zijn nog steeds verhalen die jou raken. Zou je ons mee willen nemen naar een verhaal waarvan je zegt, dat zou ik willen vertellen. Dat illustreert een beetje van hoe ik met iemand meewandel en te kijken van, wat geeft mij nu richting?
Het verschilt natuurlijk heel erg, want ik loop met heel veel verschillende mensen mee op. Met mensen met NHA, inderdaad ook mensen die langdurig of chronisch eigenlijk worstelen met het leven, omdat dingen te snel gaan, te veel zijn. Ik loop met mensen op eigenlijk maar 2 of 3 keer en dan overlijden ze. Dus echt het rust en vrede vinden om te mogen gaan. En ik kom ook bij ouders die bijvoorbeeld hun kindje zijn verloren. Dus het is heel divers en heel verschillend. Ook bij tieners die helemaal vastlopen en zichzelf bijvoorbeeld echt pijn doen. Dus of met anorexia worstelen of zichzelf snijden, automutilatie. Het zijn heel veel verschillende verhalen. Dus ik vind het heel moeilijk om er dan eentje uit te lichten. Maar ik denk wel dat de rode draad steeds is dat mensen zoeken naar verbondenheid. En dat kan dus zijn aan familie, aan mensen om zich heen of aan een groter geheel. Of een groter verhaal of het eeuwige. De eeuwige. En ik probeer daarnaar te zoeken door vragen te stellen van wat verbindt jou met de ander? Wat verbindt jou met jezelf? En wat verbindt jou ook in tijd en plaats met een ander?
Ja.
En een verhaal wat ik wel kan vertellen van een mevrouw waar ik dus bijgeroepen werd inderdaad door de huisarts, omdat zij op korte termijn zou komen te overlijden. Familie was daar echt nog absoluut niet aan toe. Die zeiden echt, mam, dat willen we helemaal niet. En mevrouw was daar wel heel erg aan toe. Alleen al dat gesprek aangaan van waarom wil je moeder zo graag vasthouden? En wat denk je dan dat goed is voor je moeder? Dat gesprek ben ik met familie aangegaan. Met moeder vooral van wat heb je nodig om het vol te kunnen houden? Uiteindelijk zijn we tot een inzicht gekomen dat moeder vooral het volhield om nog 1 keer met elkaar, met de hele gezin bij elkaar te zitten. En dat familie het heel belangrijk vond om echt nog een afscheidmoment te hebben. Dat kwam heel mooi samen eigenlijk. En moeder heeft het volgehouden tot het afscheidsmoment. Het was een heel mooi feest. Het was echt... Ze heeft alle kleinkinderen, kinderen nog kunnen zien. En die nacht is ze, en het gaat niet altijd zo mooi, maar die nacht, het was gewoon op en is zij heen gegaan.
Wow.
En dan denk ik wel, en wat haar kracht en moed gaf, was om het te bespreken. Om te weten, ik laat ze achter met een mooie herinnering aan mij en dat het mooi was. Maar ook dat er een vriendin was die elke zondagmiddag bij haar langskwam. Elke zondagmiddag aan haar vroeg, joh, red je het nog? Hoe gaat het met je? Ze voelde zich verbonden met die vriendin. En die vriendin stelde ook de goede vragen. Ja. Hoe kun je afscheid nemen? Wat kun je doen om het goed met je kinderen te houden? En ook dat zij met een goede herinnering terug kunnen kijken op jou. En juist die vriendin was cruciaal. Omdat uiteindelijk die vriendin ook die huisarts heeft ingeschakeld. En die huisarts dan weer mij. Ja. En alles kwam eigenlijk samen dankzij die vriendin. En dan denk ik wel, we denken soms heel klein over de daden die we doen. Maar het zondag bezoeken van iemand, dat kan dus echt...
Een grote betekenis
zijn. Van levensbelang zijn eigenlijk.
Ja. Want je hebt het eigenlijk, een prachtig verhaal. Want je hebt het eigenlijk over de kwaliteit van doodgaan.
Ja.
We zijn denk ik zo bezig met kwaliteit van leven en maakbaarheid. En er moet toch ook aandacht zijn om uiteindelijk dood te kunnen gaan. Ik kom zelf veel in de zorg. Hè, en ik vind ook wel dat soms zorgmedewerkers daar in worstelen. Moet je het onderwerp nou aanraken of niet? Moet je het nou bespreken? En hoe begin je? En doen ze het wel? Dan zie je ook vaak dat familieleden daar ook wel dat heel prettig vinden, eigenlijk heel fijn vinden om daar nog eens even over na te denken van, ja, dat gesprek, dat komt vaak te laat.
Ja.
Op het moment dat het zich voordoet. En zorgmedewerkers die zeggen wel eens van, zijn ze bij een begrafenis of het crematie en horen ze dingen en hadden we het maar geweten. En denk, ja, maar dat is toch een gemiste kans eigenlijk.
Ja. En tegelijkertijd denk ik, er moet soms ook een urgentie zijn om dingen bespreekbaar te kunnen en durven maken. Dus soms zie je echt dat mensen al heel veel jaren worstelen met iets, met een verbroken relatie of dat de relatie ergens kapot is gegaan. Maar dat omdat opeens urgentie is van, ik weet dat ik ga overlijden.
Ja.
En dat is soms bij mensen die echt ernstig ziek zijn echt anders dan bij mensen die ouder zijn. Want dan gaat het vaak geleidelijker. Dan opeens ontstaat de urgentie om het erover te hebben. Want dit is misschien de laatste mogelijkheid. En die urgentie kan soms helpen om dingen te bespreekbaar te maken. Terwijl het heel spannend is om als je weet dat.
Ja.
Om zo'n gesprek aan te gaan als je nog niet weet. Ja. Hoe dat dan af zal lopen.
Ja, ik denk dat dat ook wel een van de beïnvloedbare dingen is om, zeg maar, bij die vraag stil te staan. Hè? Wat ik daarmee bedoel, van soms moet je iets ernstigs meemaken. Noem de psychologie wel eens een levensinsnijdende gebeurtenis. Om even stil te staan, even niet te hollen en naar binnen te kijken van, ja, waar doe ik het voor? Of wat zegt dit nou over mij? Hoe beweeg ik me hierin? En dat kan ook iets moois zijn. Hè? Ik krijg van een kindje of iets dergelijks. Maar, ja. Maar ook dat die belangrijkheden die je dan doen beseffen van, in het nu te zijn.
Ja, en Christa Ambeek noemt dat, geloof ik, contrastervaringen.
Ja, ja, ja.
Dus dat er een knip inderdaad in je leven is waarin de dingen anders gaan in verlopen. En dat kan inderdaad iets moois zijn, een huwelijk, een hoogtepunt eigenlijk.
Ja.
Een huwelijk of een verhuizing of een verbouwing.
Ja.
Een geboorte van een kindje. Maar het kunnen ook dieptepunten zijn.
Ja.
Die soms niet altijd als dieptepunt ook worden gevoeld. Want soms kan juist ook het afscheid nemen van een ouder die al heel lang ziek is, kan dat ook. Het is altijd een verdrietige ervaring, maar het kan ook, omdat als het goed is gegaan, een hele mooie intieme ervaring zijn geworden.
Ja, zeker. Ja. Mijn moeder is destijds overleden en die had een gecombineerde vorm van dementie. En daar gingen we wel regelmatig op bezoek, maar op een gegeven moment was het 's nachts en toen. Ik ging het bed uit en toen zei ik tegen mijn vrouw, ik ga naar mams toe. Ze zei, maar het is hartstikke vroeg. Ik zei, ja, maar ik moet erheen. En toen ben ik daarheen gegaan. En ik geloof dat 5 uur was of iets dergelijks, weet je, 's morgens. En een half uur later is ze overleden. En dat vind ik dan zo wonderlijk. Ik denk, ja, is er ergens een frequentie waarbij je dat dan krijgt of zo? En dat is naar aanleiding wat jij net zegt. Hè? Zo van, het kan soms ook heel mooi zijn. Hè? En dementie is natuurlijk een vreselijke ziekte. Dat afscheid, dat vond ik wel mooi dat me dat gegund was. Zo voelde dat haar. Zo van, ik was daar alleen. En nog met iemand van de zorg die vroeg van, mag ik erbij zijn? Nou, prima. Weet je. Het was een heel, heel mooi moment eigenlijk.
Ja, het kan heel mooi zijn. Maar ik hoor dit vaker, dat mensen dan echt een gevoel krijgen van, oh, ik moet er nu heen.
Ja.
Of, de stervende vaak, of degene die aan het sterven is, heeft dat soms zelf ook. Dat die dan opeens iets zegt van, geef mijn jas eens aan. Of mijn koffer staat klaar. Of ik ga zeilen. Of van een soort van, er is beweging.
Ja.
Dat kan dan soms na een lange periode zijn in dat proces zitten van sterven. En dan opeens een helder moment, wat dus niet echt helder is, want voor ons klinkt het heel onlogisch.
Ja, ja.
Maar voor die persoon is het, ik ga op reis, ik ga weg. Dus geef mijn jas aan, geef mijn koffer aan. Of, en dat is vaak een moment dat ik weet, allemaal opletten.
Ja.
want deze persoon gaat, dat duurt niet lang meer.
Nee.
Ja. Ja. Gaat de oversteek maken.
Ja.
Ja. En ik denk dat ik daarvoor dus ook iets te vaak nu bij zulke momenten ben geweest om te zeggen, er is niks. En dat ook een motivatie en een drijfveer van mij is. Van, ik geloof echt dat er meer is.
Ja.
En ik geloof dan voor mezelf. Oh, ik moet daar niet aan zitten, geloof ik, aan dat draadje. Ik geloof voor mezelf dus echt in het verhaal van Jezus die hier als mens op aarde kwam.
Ja.
Als God zijnde. Maar ik denk dat voor andere mensen. Hoe zeg ik dat nou goed? Er is meer. En ik wil mensen, denk ik, vooral prikkelen van denk daar nou eens over na. Laat je niet je hele leven als een trein aan je voorbij gaan. Maar, of doordenderen, zeg maar. Ja. Maar sta eens af en toe stil en denk, geloof ik ook dat er meer is? En hoe ziet dat er dan voor mij uit? En hoe weet ik dat dan?
Ja. Want en even in diezelfde beeldspraak van je moet niet eerst ontsporen om daarbij stil te staan. Dat zou je mensen al eerder gunnen.
Ja.
Ja, ja.
Omdat het dus zo richting bepalend kan zijn.
Heb je visueel een voorstelling van wat zou hierna dan zijn? Is daar een poort of heb je daar een beeld van? Of is dat gewoon het idee van, nou, ik geloof dat, maar ik heb het niet gevisualiseerd voor mezelf?
Ik heb er wel dromen over gehad. Ja. Dus inderdaad als tiener, als jonge meid. Wat voor mij toen heel bevestigend was, toen overleden een aantal mensen in mijn omgeving. En toen kreeg ik dus meerdere dromen achter elkaar van eigenlijk een hele diepe rust en vrede. Van niet dat daar opeens dat je iedereen weer tegenkomt, maar het was gewoon helemaal goed.
Ja.
Wat je eigenlijk ook alleen maar zo'n gevoel kon je bijna alleen maar ook in een droom ervaren.
Ja.
Dat je zo'n diepe vrede, dat je denkt, oh maar... Hier ben ik helemaal. En
had het ook beeld? Had het ook...
Nee, het was eigenlijk gewoon licht.
Het was
licht.
Dat gevoel, ja. Licht en het was vrede.
Ja, maar licht is in meer in de beide betekenissen. Ja, ja. Van licht in, zonnelicht zeg maar. Ja. Maar ook het voelde niet meer zwaar.
Nee.
En ik hou me soms wel vast aan die dromen als ik mensen begeleid. Dat ik denk, nou, het is echt een goede plek waar mensen heen mogen gaan.
Ja. Oké, mooi om dat zo voor te stellen. Van, wat neem je inderdaad in het gesprek mee? En dat je dan aan die droom denkt. Ja.
Maar ik heb ook wel eens een moeder begeleid die echt zich afvroeg van mijn zoon. Die heeft zoveel dingen verkeerd gedaan in zijn leven. Of weet ik eigenlijk wel zeker dat waar die terechtkomt. Die had heel veel moeite met deze zoon loslaten. En toen liep zij op een gegeven moment over straat. En toen zag zij opeens... een heel fel licht, echt uit het niks. En dat felle licht, dat ging naar boven. Ze probeerde nog net een paar foto's te maken, omdat ze zei, dit is zo bijzonder, dit moet iedereen zien. Dus het licht ging naar boven. En toen later had ze teruggevonden, ergens in de Bijbel, ik weet niet meer precies waar dat dan stond, van dat mensen worden opgehaald door een engel. En voor haar was dat echt een bevestiging van, mijn zoon is op een goede plek, hij is opgehaald. Want dat licht was zo bijzonder. Ja. Ontmoet ik heel veel mensen die... dat of een bijbeltekst opeens voor hen spreekt... of dat zij een bijzondere ervaring hebben van een droom... of een licht hebben gezien... of dat inderdaad een moeder die sterven is... opeens nog een uitspraak doet van iets... dat ze denken, hé, maar...
Ja.
Er is inderdaad een andere dimensie gaande.
Doe me denken aan het woord verwonderen. Daar heeft Jackie van Goor en die van de vorige podcast het ook over gehad. Je moet als luisteraar, als begeleider, moet je je laten verwonderen. Of het waar is of niet, maar voor die persoon is het waar. En het zijn haast magische momenten, hè, wat je beschrijft.
Ja.
Mooi.
Ja, en mystiek wordt dat natuurlijk dan ook wel genoemd. Of mysterieus, of het is het... een mysterie eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat ook dat voor mij wel heel belangrijk is. God blijft altijd in mijn beeld ook een mysterie. We kunnen hem niet zo in ons broekzak vatten en zeggen... nou, zo zal hij er wel over denken.
We kunnen niet even googelen.
Nee. En dat is denk ik ook juist het verhaal van de Bijbel. Dat Jezus steeds tegen die mensen die er het meest over wisten zeggen... ja, maar zo heeft God het niet bedoeld. Maar zo denkt hij het niet over. Zo, het is liefde, het is liefde, het is liefde. Weet je, liefde voor het hogere, voor de eeuwige. En liefde voor de mensen om je heen en ook voor jezelf.
Vind je dan niet vreselijk dat er nu in de Gazastrook twee verschillende geloven van oorsprong wat daar gebeurt en dat staat zo niet in de Bijbel of de Koran of welke geschrift je ook aanhoudt. Dat moet toch pijn zijn? Dat was toch niet de bedoeling?
Het is verschrikkelijk. Nee, en ik denk dat daarin ook zo duidelijk zichtbaar wordt dat je niet meer naar de mens kijkt als mens. Terwijl ook dat staat natuurlijk heel duidelijk in de Bijbel. Elk mens is gemaakt naar Gods beeld. Elk mens is een icon, staat er dan een icoon van Gods beeld. En dan staat er ook echt de oproep van God. Je zult die ander niet pijn doen, doodmaken. Want je bent evenveel waard als de ander. En ik denk dat als we dat loslaten, als we denken, ja, maar ik heb meer recht op dit. Of ik heb meer recht op dit landje. Of ja, maar mij is dit aangedaan, dus ik doe dat. Ja, dan blijf je de ander niet zien als een icoon, als God, als een beeld van God. En juist ook in de Joodse traditie wordt natuurlijk heel vaak gezegd... als je één iemand ombrengt, dan breng je een hele wereld om. Dus dan denk ik, het klopt niet.
Klopt niet, hè?
Maar er zijn ook ontzettend veel Joodse mensen die zeggen, stop hier alsjeblieft mee. Ja, tuurlijk, ja. En ook vanuit de Palestijnse kant wordt gezegd, ja, Hamas had het nooit mogen doen zo. Dus er zijn krachten gaan waarvan ik ook denk, ook daar hebben we weinig beeld en zicht op.
En invloed op.
Ja, en moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat je ziet dus dat ook het kwaad gewoon, denk ik, echt de overhand voert. Ja.
Dus we moeten ons beseffen. We hebben er misschien ook een vraagteken of een uitroepteken over. Maar we moeten vooral kijken van waar hebben we wel invloed op? Want we hebben hier weinig invloed op. We kunnen de straat op, we kunnen een spandoek vallen, we kunnen handtekenen. Maar we moeten misschien nog iets dichterbij zoeken. Van waar hebben we nou invloed op en wat kunnen we dan bewerkstelligen in het goede doen?
Ja, en ik denk wat Stefan Paas bijvoorbeeld wel ook heel mooi zei, van deel vooral de beelden waarin mensen vredestichters zijn. En daar geloof ik ook heel erg in. Deel de goede verhalen van waar het wel goed gaat met in Gaza dan. Ja. Waar mensen elkaar wel ontmoeten. Nou, die rabbijn en... ik weet even hun namen niet. Maar hadden natuurlijk ook vorige week elkaar de hand geschud.
Ja.
Dat ik denk, ja, zoek elkaar op en zeg van, joh, ik kijk je in de ogen en ik zie een mens. Ja. In plaats van, maar jij staat aan die kant.
Ja.
En dat geldt voor ons in het klein ook. Want dit is een heel groot probleem wat eigenlijk al heel lang speelt. Maar in ons eigen leven ook kunnen we de ander, met wie we ons misschien niet verbonden voelen, kun je die toch ook respecteren, in de ogen kijken en denken, maar jij bent net zo goed mens als ik.
Ja. Ja, en je zegt nog iets meer volgens mij. Leer ook te kijken van het kleiner kijken en naar wat gaat er goed? Wat is het positieve? En niet om alles maar half glas vol of leeg, maar echt te kijken van wat lukt er nou wel? Want we worden natuurlijk overspoeld met van... En zeker in deze tijden van allerlei crisissen. En je hoeft de televisie maar aan te staan. En het dendert je. En ik merk ook van, je wordt er haast immuun voor. Het raakt je geen eens meer. En ik denk van, dat is erg. En ik denk, hoe zouden we daar nou even groot maken. Maar als maatschappij anders mee om kunnen gaan.
Maar ik denk dat ook een soort zelfbescherming is, dat niet alles je raakt. Want als ik al die beelden zie, dan zou ik het liefst onder mijn dekbed kruipen en de hele dag huilen voor wat mensen elkaar allemaal aandoen. Mm-hmm. Dus ik denk, hou het klein en dichtbij. Dus kijk, wat zit er in mijn eigen hart aan woede, aan frustratie en dingen. En wees je daar bewust van. En wat doe je daar dan vervolgens mee?
Ja.
Is dat rechtvaardige woede? Nou, kom dan in... ga met je spandoek de straat op, zeg maar. Ja, ja. Is het woede omdat je boos bent op een ander? Ja, kijk dan. Wat maakt me dan precies zo boos? Welke waarde ligt daar aan te grondslag?
Ja.
En ga over die waarde in gesprek met de ander. Zoek de ander op. Maar ook dicht bij huis, denk ik. Van in je eigen gezin, in je eigen relaties, in je eigen werkomgeving, met
investeer.
Je eigen collega's. Ja,
ja, ja, ja. En ga het gesprek aan.
Ja. En wees je dus bewust van de waarde van waaruit jij leeft. En dat soms kan botsen met een waarde van een ander. Dus ik gebruik heel vaak het voorbeeld van harmonie en stiptheid.
Ja.
Als iemand te laat in mijn training komt, zeg maar, dan kan ik kiezen. Word ik heel boos, want hij is niet op tijd. Stiptheid, zeg maar. Dus die waarde van, ben je accuraat, ben je er op tijd? En we zijn toch al begonnen. Of kies ik voor harmonie en zeg ik, welkom. Fijn dat je als nog er bent. Waarschijnlijk heb je lang in de file gestaan. Fijn dat je hier bent. Ja. En kies ik voor harmonie en vriendelijkheid. En dat is natuurlijk, daar heb je heel veel verschillende waarden in.
Ja.
Met rondom allerlei ethische kwesties. Maar ook gewoon, hoe ga je met de ander om? En laat ik me irritatie heersen? Ja. Of vind ik een andere waarde dan toch belangrijker?
Ik had laatst iemand in een training. En een Surinaamse jongen. En die kwam te laat. En dat was een half uur. En ik denk, dat geeft het dus niet. Ik besteed vaak geen aandacht aan. Maar hij vroeg zelf podium. Hij zegt, je vindt vast dat ik te laat ben. Ik zeg, je bent wel een half uur te laat. Hij zegt, dat weet ik. Maar in mijn cultuur is het ook belangrijk om aandacht te geven van wat voorrang heeft. En ik kreeg onderweg, kwam ik langs oma. En ik ben daar nog even naar binnen gegaan. En oma had net even wat meer aandacht nodig. Hij zegt, dat is de reden dat ik te laat ben. Hij zegt, jullie Nederlanders, dus dan maakt het even algemeen natuurlijk, jullie zitten zo op die tijd. En jullie hebben vaak ook een mening dat wij dan te laat zijn. Flexibel met tijd. Maar tijd is maar een gegeven. En echte tijd, van wat komt er onderweg voor, dat heeft voorrang. Mm-hmm. Vond ik een heel mooi inzicht.
Ja, ja. Ja. En tegelijkertijd geeft dat dus ook al meteen een soort frictie. Ja, want tuurlijk. Uiteindelijk wil je les wel gewoon op tijd starten. En is dat dan op dat moment ook... nou ja, daar kun je over na... Nou, daar gaat het al met waarde. Van is het respectvol om dan voor de docent... Hè, om dan een half uur te laten komen. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is wel... wij leren heel erg met chronos en kairos tijd. Oh ja. Dus die verschillen inderdaad. Van chronos is de echte chronologische tijd. Dus dit en de kairos tijd is eigenlijk wat je...
Ja.
Ja, wat er aan je gebeurt. Ja, ik denk wel dat we in het Westen soms wat meer achter... inderdaad minder in die sneltreinvaart moeten zitten. En af en toe wat meer met aandacht de dingen mogen gaan doen.
Het is overigens een heel mooi... we hebben het opgepakt en we hebben het over waarde gehaald. En dus het past eigenlijk heel goed in het thema. Dus de gedurende dag was dit ook wel een mooi voorbeeld.
Ja,
dus,
ja.
Zo kun je het ook oppakken.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen... of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast? Wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Je hebt veel werk gedaan rondom voorlichting en scholing. Je hebt net ook al wat verteld. En ik heb net ook al even gevraagd en gerefereerd aan die zorg. Ik wil toch nog even teruggaan naar die medewerkers... die vaak wel willen, maar ja, soms ook een beetje omhand zijn van... hoe begin ik nou zo'n gesprek, zo'n zingesprek? Of zou je wat adviezen kunnen geven? Wat hebben ze nodig? Wat moeten ze doen of juist laten?
Ja, hangt een beetje natuurlijk van je doelgroep af. Wat voor zorgverleners, waar je werkt.
Ja.
Ik werk ook op verschillende plekken. Dus ik werk bij Stichting Sprank. Dat begeleid ik vooral begeleiders voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar is taal niet zo'n manier... Meestal niet, om met mensen echt op die taal in te gaan. Dat vraagt een andere aanpak. Dus daar zou je veel meer kunnen observeren en kijken. Waar geniet iemand van? Waar gaat iemand van glimmen? Waarvan zie je dat iemand een mooie dag heeft of een zinvolle dag heeft? Dus ik was vorige week bij de dagbestedingen in Berkel-Roderijs. En dan zie je ook... dat een aantal mensen heel trots bezig zijn met het vouwen van dozen of met prikkertjes in dingen stoppen. En dan als je hen dan daarop bevraagt, van vind je het leuk om te doen? Nou ja, maar kijk hoeveel ik al af heb. En dan gaan ze straks daar dingen in doen. En dan gaan de bloemetjes aan zitten. Dat geeft voor hem de zin en de meerwaarde om daarmee bezig te zijn. En het is toch zo gezellig, want we zijn hier met z'n allen aan de gang. En af en toe pakken ze brownies en die stoppen ze dan in brievenbusdozen. En dan maken ze andere mensen blij. Dat geeft hen zin. Als ik helemaal een gesprek ga aangaan van wat is zin voor jou? En daar kunnen ze niet verder mee. Maar ik kijk van waarvan gaan ze glimmen? Waarvan voelen ze zich ook van betekenis? Want dat is voor iedereen heel belangrijk. Met ouderen kijk ik veel meer... Of met zorgverleners die voor oudere mensen zorgen. Bijvoorbeeld met mensen met dementie of met NA. Of met eigenlijk ouderdomsgebreken. Ja. Vooral fysieke gebreken die er zijn. Dan kijk ik veel meer, wat maakt nou de dag de moeite waard? Want heel veel dingen zijn weggevallen. Heel veel dingen die mensen vroeger heel leuk vonden om te doen, kunnen niet meer. Hoe kun je dan toch kijken wat... is voor iemand belangrijk. Nou, ook zo'n verhaal. Ik was bij een jonge dementerende man gevraagd... omdat hij eigenlijk steeds meer in zichzelf keerde. Hij had afasie, dus hij kon ook heel moeilijk praten. En hij zat op een kleinschalige woongroep... met 5 dames van in de 80. Alleen al dat verschil, hij was eind 60, die dames eind 80. Nou, dat was al zo'n generatiekloof. Hij een man, zij vrouwen, zij breien. En we zaten met een popje op schoot. Ja. En hij had gewoon heel andere behoeftes. En de zorgverleners kwamen er eigenlijk niet zo heel goed achter... van hoe komen we er nou achter wat hij echt fijn vindt. Want hij trok zich steeds meer terug. Ging ook steeds meer agressief gedrag vertonen. En op een gegeven moment ben ik gewoon gaan observeren. En ik heb blaadjes gepakt, boeken gepakt. En van de Koningshuis, nou vond hij helemaal niks. Van auto's ook niks. Nee. Gewoon tijdschriften. En op een gegeven moment kwamen we bij hondjes. Elke keer als een hond op de plaatje stond... dan zag ik dat er iets gebeurde. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter. Want hij had geen familie meer, dus dat was moeilijk uitzoeken. Maar kwamen we erachter dat hij vroeger als zoontje altijd zijn vader had geholpen bij het fokken van honden.
Oh, ja.
Dus hij had daar eigenlijk heel veel feeling mee. En ik merkte van op het moment dat hij buiten ook een hondje zag lopen, dat hij blij werd. Dus op een gegeven moment hebben we briefjes op de ramen geplakt. Als u buurtbewoners, als u uw hond uitlaat, wilt u dat dan doen voor de raam? En misschien is het ook wel leuk als u heel veel stil blijft staan. Dan kan die man goed kijken. En nou, op een gegeven moment zat hij niet meer alleen maar in zichzelf verkeerd en van het raam af, maar zat hij met zijn stoel voor het raam naar buiten te kijken, want de honden zouden weer langskomen vandaag. En dat, denk ik, daar gaat zingeving over. Dat zijn de dingen om te kijken, wat maakt inderdaad voor iemand de moeite waard? Hoe komt iemand weer uit zijn schulpje? En heeft hij ook weer het idee van, ik ben van betekenis? Want hij kon echt, terwijl hij heel veel moeite had met taal, kon hij wel al bijna al die rassen benoemen.
Als je maar creatief bent en de ruimte voor creëert, dient het zichzelf aan. Bij jou ook het feit van, het is iets met honden. Maar je moet er wel even de tijd voor nemen.
Ja, maar ik denk dat zorgverleners echt in hun zijn al ontzettend veel oppikken zonder dat ze daar heel bewust van zijn.
Ja.
Dus zij zien al bij mensen vaak van welke muziek ze houden. Ja. Ze merken al vaak waar iemand vaak over praat. Ze zien wat voor mensen er op bezoek komen.
Ja.
Zorgverleners hebben echt een schat aan kennis, maar weten die soms niet altijd, zijn zich niet bewust van die schat van kennis dat ze die hebben. Maar als ze dat met elkaar zouden uitwisselen en met elkaar zouden na. Ja, af en toe is zeggen van, joh, ik had klassieke muziek opgezet. Nou, mevrouw Pietje ging helemaal stralen. Ja, en je geeft dat door aan je collega, dan kan je dat misschien wat vaker doen.
Ja, ja.
En tegelijkertijd kan je er soms ook helemaal. Is er nog tijd voor een verhaaltje?
Ja, natuurlijk. Ja, graag.
Kan je soms natuurlijk ook helemaal de mist ingaan. Want we hadden inderdaad ook een mevrouw met dementie die een popje altijd vasthield. En dat was echt haar kindje.
Ja.
Dus zij gaf het ook eten, zij kleed het ook aan. Zij kon ook zelf pas gaan eten als het popje eten had gehad. Nou, het was altijd al een beetje spannend natuurlijk, want ja, al die pruimeltjes gingen natuurlijk niet echt naar binnen en zo. Maar op een gegeven moment dachten wij, we hadden zo'n quick-up. Dat is een soort van projectiescherm waarbij je allemaal beelden ziet. Dus wij dachten, nou, misschien is het wel heel leuk als deze mevrouw allemaal plaatjes van baby's ziet. Terwijl zij dus die popje in de hand had, lieten we die plaatjes van baby's zien. En deze mevrouw ging helemaal door het lint, omdat ze dacht, zoveel andere baby's om nog voor te zorgen. En ik heb deze al in mijn hand. En dus hij raakte helemaal soort van in paniek van al die baby's.
Ja.
En ik ben maar zo, mijn handen zijn te kort.
Ja.
Dus dat we heel snel toen hebben geschakeld naar natuur. Ik zag jou weer helemaal rustig worden. Hè? Dus het blijft gewoon steeds opnieuw weer van observeren. Wat past bij deze persoon? Waar, wat is voor deze persoon belangrijk?
Mooi verhaal.
Ja.
Als je bedenk dat misschien iemand straks deze podcast gaat beluisteren en die is de zin zelf een beetje kwijt. Wat zou je dan kunnen adviseren? Wat zou je die luisteraar mee kunnen geven?
Ik denk, ga terug inderdaad naar, kijk eens naar je tijdlijn. Wat zijn de hoogte, dieptepunten en kruispunten in je leven? Dus hoogtepunten zijn vooral de dingen waar je met blijdschap aan terugdenkt. Kruispunten, belangrijke beslismomenten en dieptepunten waarop je echt afscheid hebt genomen. En bekijk dan, wat gaf me toen vreugde? Wat gaf me toen kracht? Waar werd ik blij van? En bedenk dan nu, waar sta ik dan nu? En doe ik nog die dingen waar ik toen blij van werd, wat me toen kracht gaf? En heel vaak gaat dat dan, wat ik merk in gesprekken met anderen, gaat dat over bepaalde relaties. Dus dan zeggen mensen, ja, maar ik had toen een vriendin. Inderdaad, zoals deze mevrouw ook, wat ik net vertelde. Ik had toen een vriendin, die kwam altijd zondag op bezoek. En dat je dat in de loop van de tijd bent kwijtgeraakt. Dat je denkt, nou, misschien moet ik weer eens mensen gaan uitnodigen, gewoon op zondagmiddag. Of deze vriendin nog weer eens een keer bellen. En soms zijn het juist ook creatieve dingen. Dat mensen vroeger altijd gewend waren om te schilderen. Of te schrijven. Of een wandeling te maken door het bos. Of zich weer op te laden door te gaan zwemmen of te sporten.
Je verbinden met anderen of met het andere.
Ja,
ja.
Ja. En dus ook wat levensvreugde en levenskracht geeft.
En als dat niet lukt, waar kunnen mensen dan terecht? Waar kunnen ze heen bellen?
dat hangt ook natuurlijk heel erg van de persoon af. Wat voor connecties heb je allemaal in je omgeving? Kan inderdaad een goede vriendin zijn. Soms hebben mensen ook heel veel baat bij een psycholoog. Maar ik kan inderdaad ook een geestelijke zorgers, een van mijn collega's, bellen. Dat kan ook in de thuissituatie. Is dat een subsidieregeling voor dat je 3 tot 5 gesprekken gratis kunt hebben, ontvangen, zeg maar. Ja. Als je boven de 50 bent, dat is dan wel weer zo. Of dat je ernstig ziek bent of een naaste in je omgeving hebt die ernstig ziek is. En dan kun je gewoon eens vragen van, joh, ik ben de zin kwijt. Hoe doe ik dit nou goed?
Is het goed gefaciliteerd? Is het goed geregeld in Nederland?
Om te praten over zin?
Ja.
Ja, ik denk wel dat als je op zoek bent, dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ja. En ik denk, in heel veel instellingen werken natuurlijk geestelijke verzorgers. Dat is een wettelijke verplichting. In de thuissituatie kun je dus nu ook een beroep doen op geestelijke verzorgers. Maar dan heb je inderdaad ook nog heel veel clubjes en dingen. Als kerken, als zingevingsactiviteiten. Je hebt bijvoorbeeld café of troost heb je bijvoorbeeld. Dat is een ontmoetingsplek voor mensen die rouwen. Je hebt inloophuizen voor mensen die met kanker te maken hebben gehad. Je hebt heel veel stichtingen voor mensen. Stichting Olijf bijvoorbeeld, voor vrouwen die gynaecologische kanker hebben gehad of hebben. Nou, er zijn heel veel manieren om in gesprek te gaan over wat je meemaakt, wat je beleeft, waarin je gelooft.
Je moet wel de weg weten, want het begrip eenzaamheid is nog nooit zo groot geweest achter de voordeur.
Ja, en ik denk dat eenzaamheid dus heel vaak bestreden wordt. Dat we denken van, oh, dan moeten mensen maar zoveel mogelijk activiteiten gaan doen. En dat is het niet. Ik denk dat er heel veel sprake is van existentiële eenzaamheid. Dus met waar kan ik echt terecht met mijn verhaal? Waar word ik echt gehoord? En dat heeft wel weer te maken met die maatschappij die zo jachtig en haastig is. Ja. Wie neemt echt nog de tijd om te luisteren? En daar zou ik mensen ook gewoon toe willen oproepen van, vertel je verhaal. Nou eens, maar ook luister echt naar die ander.
Is dat de boodschap? Luister echt naar de ander?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
Mooi. Zullen we het hierbij laten?
Ja, dat is
mooie
goed.
Woorden. Het gaat je goed, met
ja,
volle
hetzelfde.
Zin.
Ja, mooi, dank.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in. Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als hij naar me lacht, zijn hoofd legt op mijn schouder, dan geeft dat me kracht, dan geeft dat vertrouwen. Dus al ben ik de weg kwijt, weet ik.
Voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.